De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Welkom bij VSR, voorheen schaamteloos randstedelijk. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen, tegenover mij zit Per van den Brink. En zoals iedere week houden wij onze luisteraars de spiegel voor en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
Ik heb een boek gelezen.
Wow.
Ik heb een boek verslonden.
In één avond.
In één avond heb ik het nieuwe boek van Doortje Smithuizen verslonden. Het heet Kapitalisme is seksisme. En dit is daarom de aflevering waarvan je eigenlijk al wist dat het zou gaan komen. Ja. Het gaat over de verhouding tussen het kapitalisme en seksisme.
Titel, dat is
de naam, uitstekend gekozen naam. We gaan het er de hele aflevering over hebben. We gaan ook een stukje zelfreflectie toepassen.
Ja.
Ik heb mijn hele gezin geëvalueerd en mijn denkbeelden.
Aan flarden gescheurd.
Aan flarden gescheurd, inderdaad.
We hebben geen advertenties, want het is eigenlijk één grote advertentie voor het boek.
Precies. Help Doortje Smithuizen de bestsellerlijst in. Maar eerst de actualiteit.
Ik ben heel benieuwd wat jij vindt van de nieuwe Veloretti-campagne. Ik krijg de hele tijd, ze weten dat ik een zwak heb voor dure e-bikes.
Mm-hmm.
Dat is ook geen geheim. Dat is geen geheim.
Nee.
Dus ik word de hele tijd getarget met deze ads. We zullen er ook even eentje op de socials zetten en in de nieuwsbrief. Dit doet me ergens aan denken.
Ja, het is, dit is wat je noemt een kloon.
Dit is een Van Moof.
Ja.
En toen ben ik natuurlijk, omdat ik een mak schaap ben, ben ik meteen naar de site gegaan van Veloretti.
Heel goed.
Was gewoon
langzaam modelleer ik jou naar een marketingliefhebber.
Kapitalistische modelburger. Het is gewoon precies dezelfde site. Het was echt een kopie van de Van Moof.
Ja,
hoe je er doorheen scrolde. En dan zo van die foto's van een fiets. En dan stond er zoiets bij van, this is the revolution.
Ja.
Of this is the new you.
Jij kwam hier mee en toen dacht ik eerst van, nou, dat zal ongetwijfeld wel enigszins meevallen. Toen we hebben het samen bekeken. Het was inderdaad, het viel niet mee. Nee. Het is echt wel echt een
kloon. Ik had het idee dat ze zelfs dezelfde modellen hadden ingehuurd.
Ik denk dat je dat niet kan uitsluiten. Ja, ik denk dat het toch een compliment naar Van Moof is.
Ja?
Ja. Ik denk dat, kijk, zeg
ja,
maar.
Ja, dat zeiden Roel Maaldrink en Thomas Hoogeling ook. Toen ze ons wekenlang nadenken. zeiden ze ook alweer. Imitation is the highest form of flattery, zeiden zij.
Ja, nou, ik denk dat dat ook opgaat hierbij. Want als je één ding Van Moof moet nageven, is dat ze gewoon een eigen categorie hebben gecreëerd. En dat heeft, denk ik,
een soort van de ASO-bike.
Nou ja, gewoon de slieke. De, ja. Zeg maar, ze hebben de fiets wel naar een soort ander niveau getild, toch? Van, van een land wat eigenlijk prat ging op de oma-fiets als ideaalbeeld. Dat ineens op die moderne.
Ja, dus zij hebben eigenlijk een mal geschapen waar iedereen nu ingaat.
Ja, en dat is kijk, soms heb je producten die een categorie eigenlijk overnemen. Dus de iPod heeft dat ook ooit gedaan. Of die oortjes van Apple. Waarbij de alle andere concurrenten ook gewoon die esthetiek gaan overnemen of zo. Of dat je zegt dat je AirPods van Samsung hebt gekocht.
Maar mag dit gewoon?
Nou ja, ze zijn inmiddels failliet. Ze zijn aan het doorstarten. Maar kijk, ik denk dat je om het juridisch te mogen doen, moeten er, weet ik veel, 7 punten verschil.
Ja.
Die zitten er sowieso.
Nou, er is wel één heel belangrijk verschil. Dat hebben ze slim gedaan bij Veloretti. Ze hebben allemaal hele positieve reviews op hun site staan.
Ja, die telt voor 2. Dat zijn 2 verschillen.
Ja.
Nee, maar dit kan gewoon. Want dit is niet letterlijk een 1-op-1 kopie, maar het is gewoon meer de esthetiek. Het frame lijkt er ook enigszins op. Maar goed, dat kun je van Cowboy bijvoorbeeld ook zeggen.
Ja.
Het is een look, weet je wel.
Ze zijn ook echt precies even duur.
Ja, precies.
3000.
Nee, het is, je bedoelt, je hebt gewoon regels. Zij hebben gewoon de regels voor die categorie verzonnen. En deze merken, die spelen daar ook op in.
Ja, dus zij hebben gewoon gedacht van, oké, mensen zijn dus zo gek om 3000 euro uit te geven voor deze esthetiek.
Nou ja, als je kijkt naar hoe, ik weet niet of je de eerste Veloretti nog kan herinneren, maar dat was een totaal andere look. Ja. Dat zat veel meer in de hoek van de stadsfiets. Bijna meer een oma-achtige look dan dit, zeg maar. Dus ik denk dat het, if anything, een compliment is voor Van Moof.
Nou, we gaan het ze doorgeven.
Ja.
Ik ga heel lekker op de ophef en de reacties op de uitspraken van Chloe Sevigny over honden in New York. Ik vind Chloe sowieso fantastisch. Ik vind haar gewoon een geweldige vrouw. En ook omdat zij zo iemand is. Ik vind haar gewoon heel cool, maar ik heb echt geen idee wat ze doet. Ze is actrice.
Nou, ik vind dus als er één ding is waar zij zich over mag uitlaten, dan is het wel New York.
Ja, zij is echt een hele New Yorkse vrouw.
Zij zat in Kids, hè?
Ja.
Dus
ja.
Dan mag je gewoon voor de rest van je leven alles
iets over New York zeggen. Wat jij met Amsterdam Noord heeft.
Ja, precies.
Zij met New York. Nou, en Chloe die heeft dus haar rol als New York woordvoerder weer een beetje serieus genomen de laatste tijd. En die vindt het dus uit de hand lopen met honden.
Ja.
Zij zegt, er zijn te veel mensen met een hond en er zijn te veel mensen in Lululemon specifiek.
Ook
met
een hond. Zegt ze.
Ja. En heeft ze dus in Rolling Stone gezegd van iedereen heeft een Lululemon broek aan, iedereen heeft een fucking hond. Ik word er helemaal gek van. Het spijt me, hondenliefhebbers, maar er zijn te veel van jullie in deze stad. Nou, en het is zo grappig hoe die reacties dan zijn. Dus een deel van Twitter gaat dan helemaal los. Want zodra je iets negatiefs zegt over honden, ben je een soort Satan.
Ben je dan een paria, ja?
Heb ik wel het idee, ja. Maar wat ik heel grappig vind, was The Guardian ging naar aanleiding van die opmerkingen van Chloe, gingen ze dus hondenbezitters in Lululemon interviewen. Wat vind jij van jezelf? En daar was de reactie dat heel veel mensen zeiden, ja, ik ben ook heel irritant. Ik begrijp het wel. Maar goed, aan de andere kant gingen mensen ook zo van, ja, het hoeft ook niet inderdaad precies zoals misschien ook in die film Kids, van het hoeft hier ook niet alleen maar een soort artistieke bende te zijn vol rokende punkers of zo. Het is ook gewoon, weet ik veel, face the facts. Er is sprake van gentrificatie. Je hoeft niet zo zuur te doen. Maar
is de hond inmiddels een gentrificatiesymbool?
Ja, en ik heb het idee dat de hond heel polariserend is. Durf mij niet eerlijk uit te spreken over de hond.
Doel jij op een bepaalde situatie?
Nee, ik bedoel over... Ik wil me er niet verder over uitspreken. Ik wil het hierbij laten. Ik was onder de indruk van haar moed.
Is de hond een elite ding?
Het gaat niet alleen om de honden. Het gaat om de baasjes en hoe ze met hun honden omgaan. En de mate van ruimte die honden mogen innemen in naam van de baasjes.
En in jouw wereld is daar... Jij wilt niks
zeggen. Jij probeert mij uitspraken te ontlokken.
Ja, maar hoeveel ruimte is dat?
Ik vind het veel. Het valt mij op dat het veel is.
Jij vindt gewoon van, hou die hond bij je. Altijd aan de lijn. Niet in de horeca vragen om water.
Misschien.
Next. Nieuwe obsessie.
Vertel.
Vind jij het leuk om te kijken naar mensen die muziek maken?
Bedoel je naar een concert gaan?
Oh ja, dat is inderdaad ook een beschrijving van een concert. Nee, ik bedoel meer de productie van muziek op laptops.
Live?
Ja, bijvoorbeeld.
Oké. Okay. Nou, lijkt me niet onleuk.
Doen mensen dit. Okay. Dus die streamen dan... op Twitch wordt gestreamd dat je gamet. Mm-hmm. Daar zit ik tegenwoordig best wel in. Mijn oudste zoon die kijkt nu naar mensen die Mario spelen.
Oh, maar ja.
En ik moet zeggen, ik had daar heel veel vooroordelen over. Ik vind het dus best wel leuk.
Maar het is eigenlijk, dacht ik laatst, hetzelfde principe als kookfilmpjes.
Ja, of
dat is ook leuk.
Voetbal is ook leuk om zelf te doen, maar ook leuk om naar te kijken.
Ja.
Dus dat is met gamen blijkt dat dus toch... Ja, ik vind dat
het heeft gewoon iets viezigs om op een scherm te kijken naar iemand die iets doet op een scherm.
Ja, het voelt toch soort van heel armoedig of zo.
Ja, en vies gewoon, vind ik het.
En nu is er een soort nieuwe niche binnen dat spectrum. En dat borduurt voort op speedrunners. Speedrunners zijn in de niche van gaming streamers.
Mm-hmm.
Zijn mensen die high speed door een level heen gaan. Dus voor hen is het doel, ik laat jou zien hoe je in 2 minuten dit level kan
uitspelen.
Nou, erg leuk. Ook voor de korte aandachtspan aan te raden.
Ja.
Maar die...
Echt iets voor jou.
Ja, het is echt iets voor mij. Na het anderhalf snelheid.
Ja.
Maar dat heeft zijn weg nu ook gevonden naar mensen die streamen dat ze muziek maken.
Mm-hmm.
En die gaan dan nummers maken in zo snel mogelijke tijd. En daar zitten dus filmpjes tussen die gewoon in 6 seconden gewoon een heel nummer in elkaar flansen. Maar dat zijn dan
maar
soms ook
uit hun hoofd? Of
nee, ze weten het dan wel. Maar dat is dan bijvoorbeeld wel een bestaand nummer. En dat ja, je dan, ja. Daar zit je dat te kijken. En het is sowieso, het duurt heel kort, dus het kost helemaal niet veel tijd.
Oh, vet.
En dan je hoort zo, tic, 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 je hoort zo allemaal toetscombinaties op een toetsenbord doen. Nou, en dat is dus ongelooflijk bevredigend om naar te kijken.
Ja, nee, ik snap
het
helemaal.
Want het is super knap.
Heerlijk. En... Maar is het niet ook heerlijk eigenlijk zelfs, of juist als je weet welk nummer het gaat worden?
Ja.
Dus dat je het doel is duidelijk en dan zijn ze
En dat
er.
Je denkt, nee.
Maar dat is ook, ik kijk ook wel eens naar van die filmpjes van zo iemand die dan heel snel op TikTok iets gaat koken of zo.
Ja.
Dus dan zie je eerst aan het begin wat ze gaan koken. Dus je hebt het eigenlijk al gezien. En dan zie je de minuut daarheen.
Ja.
Nou, ben je zo bevredigd.
Ja. Ja, ik had niet gedacht dat je zo erg mee zou gaan in deze niche.
Schat, ik ben een fan.
Ja.
We hebben geen ad. We gaan door.
Ja, wow.
Onze hele frame valt weg.
Ja.
Hele anti-kapitalistische
Ik zat
aflevering.
Aan een bruggetje te denken.
Ja, maar... Is het Green Chef? Timo?
En wat we wel gaan doen is speedrunnen door jouw boek heen.
Ja, let's do it.
Afgelopen vrijdagmiddag was ik me aan het klaarmaken voor de vrijdagmiddagborrel.
Oh ja?
Die waren nooit.
Die echt nooit bij ons op kantoor.
Vindt helemaal niet plaats. Maar goed, voor de bloemlezing was het leuk. Ja. Maar jij kon niet, want jij ging eerder weg.
Mm-hmm.
Ik zei, wat ga je doen? Jij zei, ik ga mijn nieuwe boek ophalen.
Ja.
Dat is altijd wel een heel... Dat lijkt mij
dat
altijd...
Er nu ook echt
ik doe
zin in.
Alsof ik zelf ook altijd een nieuwe boek
heb. Altijd weer. Ja.
Maar dat lijkt me dus heel leuk.
Nou, ik had er vooral nu echt heel veel zin in. Omdat ik met deze me echt heel erg bemoeid heb met hoe het boek eruit ging zien voor het eerst.
Dus wie heeft de vormgeving gedaan?
Moker.
Oké. Okay.
Ja.
Ja.
En we hebben gewoon heel veel opties gehad.
Wat heb je gebriefd?
Ik heb allemaal dingen van Susan Sontag gebriefd uit de jaren... 60, 50. En dat vind ik gewoon een hele vette stijl.
Mm-hmm.
Nee, ik ben heel blij met hoe het geworden is. Maar ik vond het dus ook heel spannend. Want ik wilde heel graag een klein boek. En dus met die paars-roze vormgeving en zo. Maar ja, het zag er echt...
Het is denk ik wel dan wat je wilde dat het was. Als je deze referenties en het formaat van het boek. Je kan het in een baggy broek pasten.
Kan het in je achterzak? Ja hoor. Ja.
Ja. Ja, wat dan echt nog leuk was. Na het weekend heb ik het eerste exemplaar van dit boek... Heb ik gekregen.
Zeker.
Jij dacht volgens mij niet dat ik het ging lezen.
Ik gaf het jou als aanmoediging.
Ja.
Ik had ook een samenvatting van mijn boek gemaakt in de tussentijd. Omdat
je kan
ik
ook dit lezen, zei
voor
je.
Deze aflevering wist ik niet of jij het ging opbrengen. Ja.
En toen was het maandagavond.
En toen kreeg ik maandagavond een foto van Dido, jouw vriendin. Dat jij toch op de bal... En toen was je al best wel ver.
Ik was eigenlijk vrijwel meteen toen ik thuis was gekomen begonnen. En ik vond het gewoon heel leuk om het te lezen. Dus toen heb ik de rest van de avond dat... ik verplaats mij dan door het huis. Het begint dan beneden tijdens het eten. En dan op een gegeven moment kinderen naar bed. Maar dat duurt bij mij altijd heel lang. Dus op een gegeven moment ben ik daarbij gaan liggen. En toen las ik dus jouw boek.
Mm-hmm.
Terwijl ik naast mijn kinderen lag. En toen dacht ik van ja, dit is
dat
wel...
Dat moet voor Dido ook wel een uitzicht geweest zijn.
Dit is een look.
Dat je man dan naast je drie kinderen liggen met een boek... waar heel groot kapitalisme en seksisme op staat.
Dit is een look.
Even
en toen
inlezen.
Ging mijn kapitalistische mind... Ik denk van ja, hier zit een campagne in.
Ja.
Ken jij het Instagram-account Hot Dudes Reading?
Nou, nu wel, door jou.
Ja, dat heb je inmiddels inderdaad gekeken. Het is precies wat het zegt dat het is. Het zijn gewoon lekkere gasten die aan het lezen zijn in het wild... En ik wil niet zeggen dat ik aan dat account moest denken toen ik die foto
was
van...
Daar zo tussen, Per.
Ja, ik denk...
Die hoek is niet helemaal.
Nee,
maar...
die is niet mijn meest strateuze.
Maar
ik dacht, van dit is de campagne voor jouw boek. Ja. Add sexy mensen die kapitalisme is seksisme lezen. Het is een lange hendel.
Hij is iets langer, ja.
Maar daardoor is hij dus ook
niet bezet. En jij zei ook meteen van... jij zag ook hitpotentie in de dating-app wereld.
Absoluut.
Dus als mannen dan kapitalisme is seksisme lezen, dat ze dan...
Ja, wat zijn nou die cliché datingfoto? Er zijn toch een aantal van die dingen
met
die...
Ja, je moeder en zo.
Ja, precies. Ja. Dit is er gewoon één. Ja. Deze werkt dan op Bumble heel goed.
Maar daar heb ik natuurlijk ook heel goed over nagedacht.
Ja.
Toen
ik
het boek voor me gaf.
Ja, nee, dus
nou ja, en toen, maar goed, kijk, het hele gesprek gaat natuurlijk al tussen ons al dagen over de bestsellerlijst.
Mm.
Bestsellerlijst, daar moet je een aantal boeken voor verkopen. Best wel veel.
Ja.
Er zijn al wat pre-orders gedaan. Ik kan nog niet zeggen dat ik de bestsellerlijst al ruik. Maar ik ben nog nooit zozeer in de buurt geweest als, ja. Als eerder. Dus toen gingen we nadenken van oké, hoe gaan we dat boek nou een beetje een handje helpen. En ik had dus een soort ideetje bedacht wat achteraf gezien heel cute was. Van een soort winactie. En dan komt er 10 VSR-luisteraars. Nou, echt komen. Allemaal heel medium. Toen zei jij ze van, nou, come on, dit kan veel groter. Je moet gewoon een leuke venue huren en een leesclub organiseren voor VSR-luisteraars. En omdat ik zo blij was dat je mijn boek hebt gelezen, dacht ik, ik ga hier gewoon naar luisteren. Ik ga dit gewoon doen. Dus het idee is nu, en ik vind het echt heel leuk, want ik vind het ook echt heel leuk om weer eens een keer iets te organiseren met luisteraars van de podcast. Mm-hmm. Het idee is dat iedereen die het boek bestelt en dat doorstuurt die bestelling naar het e-mailadres dat ik daartoe heb aangemaakt. Dat is namelijk kapitalismeisseksisme@gmail.com.
Ja.
Het is gewoon mijn e-mail, maar dat leek me leuk voor de branding.
Je wordt gewoon door jou beantwoord.
Ja, wordt gewoon verder door mij beantwoord, ja. Maakt niet uit. Dan krijg je een uitnodiging voor dus die leesclub.
Voor de duidelijkheid, je moet wel sluitend bewijs.
Je moet van een voorwoorden transactie. Dat je het boek hebt besteld de komende week. Dus tussen nu en komende donderdag. En die leesclub is op 28 maart. Ik heb locatie al geregeld. Die krijg je dan in je inbox. En,
lekker geproduceerd.
Dan kunnen we het met z'n allen over het boek hebben.
Ja.
Want dat is uiteindelijk wat we volgens mij moeten doen. En waar deze aflevering ook over gaat.
Ja, want voor deze aflevering zijn de luisteraars er nog niet bij. Dus heb ik de vrijheid genomen om een aantal passages te selecteren die ik leuk vond om te behandelen. En ik heb het natuurlijk lekker op mezelf betrokken. Dus ik wil een aantal dingen, anekdotes, passages, stukjes uit jouw boek aanhalen. Mm-hmm. En met jou bespreken. Het begint, de timing van de release van jouw boek is best wel treffend bij mij. Want als ik aan de afgelopen paar jaar denk, is mijn gezin eigenlijk steeds groter geworden.
Mm-hmm.
En steeds meer uitgegroeid tot het ideaal van het kerngezin.
Ja.
Het ultieme kapitalistische model.
Echt een CDA-gezin.
Ja, echt een balkenende-achtig huishouden. Ik ben dat. Ik heb 3 kinderen. Mijn vriendin is economisch afhankelijk van mij. Die studeert. Wij hebben wel een koophuis.
Mm-hmm.
We hebben ook een auto. We houden ook van vakantie.
Ja.
We houden van leuke dingen doen. Dus daar is best wel veel geld.
Ja.
Ik probeer me bijna te verontschuldigen. Voor een beetje zwaarder.
Alles wordt schuldig nu. Ja.
Maar er is geld nodig om dit leven te onderhouden. Dat geld haal ik binnen. Dat kost mij heel veel tijd en moeite. En daardoor zijn de zorgtaken thuis niet altijd volledig gelijkwaardig verdeeld. En dat is een bron van conflict.
Mm-hmm.
Eigenlijk het grootste bron van conflict binnen mijn huishouden.
Ja.
Dus je hebt aan de ene kant mijn vriendin die zich soms ondergewaardeerd voelt in, mm-hmm. In dat systeem, zeg maar.
In die rol ook misschien.
Ja, omdat zij zeg, het studeren is fulltime.
Mm-hmm.
Inmiddels ze loopt naar het einde van die stages, studie. Dus er zitten ook allerlei stages bij. Ja. Ze studeert dus verloskunde. Dus moet je heel veel praktijkervaring doen. Dus ze werkt eigenlijk ook gewoon.
Ja.
En zij moet toch ook wel meer dan ik die zorgtaken op zich nemen. En tegelijkertijd voel ik me soms weer ondergewaardeerd. Omdat ik eigenlijk andere taken op me neem die misschien niet binnen de exacte definitie van zorgtaken passen, maar zorgen dat alles financieel gebolwerkt wordt, zou je ook kunnen stellen onder ik zorg ook dat mm-hmm. Geregeld wordt. Maar wat ik al net zei, ze studeert bijna af, dus er komt straks een moment dat zij gaat werken. En dan moeten we eigenlijk ons systeem, zoals we het nu hebben, gaan herzien.
Ja.
Dus ik denk dat haar extra blij stemt dat ik dat boekje aan het lezen was.
Je hebt het ook getimed op je. Op
ja, dat vermoed ik al inderdaad. Maar dat maakte het voor mij ook wel timely en ook wel soms confronterend om te lezen.
Ja?
Omdat je, omdat je toch gewoon heel veel dingen leest waarvan je denkt, kut. Jammer dat ik dat ook doe.
Wat dan bijvoorbeeld?
Nou, ik moest heel erg best wel vaak aan mijn jeugd terugdenken. Volgens mij heb ik ook al eerder verteld dat mijn moeder was echt een hardcore feminist.
Mm-hmm.
En dat er dan toch bepaalde structuren, zoals dus deze, die ik net beschrijf, in mijn leven zijn gekomen. Terwijl ik opgevoed ben door iemand die echt super feministisch is. En dat je dat dan toch langzaamaan soort van kwijtraakt of zo?
Ja, ik denk dat dat gewoon het lastige is met die systemen. En daar gaat het boek ook eigenlijk voor een heel groot deel over. Dat het, je kan er niks aan doen tot op zekere hoogte dat ze je leven mede bepalen. En dat ze ook je denkbeelden mede bepalen. Want ik weet ook nog dat wij, toen hadden we die echt een van de eerste afleveringen over vaderschap met Julien. Ja. En toen hadden we het over de structuur van je gezin. En toen vertelde jij daarover. En toen vroeg je zo een beetje aan mij van, vind je dat patriarchaal?
Mm-hmm.
En toen zei ik zo, nou, ik vind het niet per se patriarchaal, maar het is patriarchaal.
Mm-hmm.
En volgens mij vond jij dat niet heel leuk.
Ja, dat is dus zo'n moment dat je denkt van, ik ben opgevoed door een feminist.
Ja, en jij nu zegt ben ik gewoon, hier. Ja.
Precies.
Ja, maar tegelijkertijd is het ook, niemand wil patriarchaal zijn. Nou, misschien wel. De meeste mensen niet. Maar je bent toch altijd wel vaak toch patriarchaler dan je denkt. Of zo. Is dat wat ik bedoel?
Ja.
En dan je wil zijn.
Ja, in een soort progressieve kring is dit, denk ik. Van dan wil je eigenlijk woker zijn dan je misschien in werkelijkheid.
Ja, en dat is denk ik, ik heb dat gewoon, er zijn gewoon zoveel momenten, denk ik, in het leven van een vrouw waarin je dat merkt. Dus waarin je weet dat iedereen is voor gelijkheid en we vinden allemaal emancipatie super belangrijk. Maar toch zijn er constant momenten waarop je denkt van, maar waarom is dit dan voor mij zo moeilijk? Of waarom is dit dan zo ingewikkeld? En eigenlijk wat ik in dat boek heb geprobeerd te doen is dus en die systemen beschrijven en hoe ze zeg maar voortwoekeren en cijfers en onderzoeken. En dus anderzijds soort van mijn eigen ervaringen op allerlei vlakken met dit soort dingen onder elkaar zetten eigenlijk.
Mm-hmm.
Waardoor je ziet hoe die systemen je eigen leven beïnvloeden. Ja. En hoe je eigen leven weer die systemen beïnvloeden. En dat begon eigenlijk voor mij dus heel erg. Ja, eigenlijk begon het boek, eigenlijk zijn er twee beginpunten van het boek. Namelijk enerzijds dat ik zeg maar 30 word en ga samenwonen. Mm-hmm. En dat iedereen zegt, oké, wanneer komen de kinderen?
Ja. Dat was, wordt in werd het mal gewoon gedreven.
Echt een totale standaardvraag. Zo van, hey, hoe is het? Hoe is het met je werk? En ben je al zwanger? Zo was het echt bijna. Mm-hmm. Nou, dus daar was ik al een beetje door verward. Van oké, is dat dan zo...
Hoe reageer jij dan meestal op?
Ja, het is gewoon een beetje van, nou, daar ben ik gewoon nu nog niet mee bezig. Of ja.
En met name mensen dat dan, accepteerden mensen dat dan? Of?
Ja, wel, maar ook niet. En je merkt ook wel dat er dan zoiets is van, ja, weet je wel. Zo'n soort van, nou, you'll see of zo, weet je wel. En nou, op een gegeven moment werd ik weer vrijgezel. En toen ging iedereen over in een soort paniekstand. Zo van, oké, maar dit moeten we fixen. Maar ook, weet je, we hebben ook al eerder over gehad, maar vandoor, geen zorgen. Er zijn heel veel apps, weet je wel. En je hebt zo weer een man. En het echt ook, maar familie, iedereen van, echt die focus op, ik moet zo snel mogelijk weer aan de man.
Ja, dat maakt
en het weer binnen het, richting het gezin, weet je wel, moet ik me weer.
Ik vond dat, zeg maar, de combinatie van dat systemische en dat je de hele tijd het inkleurt met die, met gewoon dingen die in jouw eigen leven gebeuren. Daardoor had ik het ook in één avond uit. Omdat het daardoor gewoon entertaining wegleest, zeg maar.
Nou, je hebt zo'n idee van, als het pijn doet, moet je het opschrijven of zo, weet je wel. Zo van, ik geloof niet heel erg in het hyperpersoonlijke en zo. En daar probeer ik altijd een beetje weg van te blijven. Maar kijk, het zijn natuurlijk juist de echt pijnlijke en echt ongemakkelijke momenten.
Ja, maar het zijn best wel pijnlijke momenten.
Ja, maar dat zeg ik. Het zijn de echt pijnlijke en de echt ongemakkelijke momenten die echt laten zien hoe diep die systemen zitten.
Ja.
En hoe ongemakkelijk kan zijn. Ja, het is fucking ongemakkelijk als iemand op een date aan mij gaat vragen of ik mijn eitjes ga laten invriezen. Ja. Dat is gewoon ziek.
Ja.
Maar dat is wel wat gebeurd is. Dus ja. En voor mij zijn juist dat soort momenten, denk ik. Ja, dat is wat ik ook bijvoorbeeld aan jongens wil vertellen. Van, weet dat dit gebeurt. Weet je wel?
Nou, dat doet het zeker. Je hebt de hele tijd dat soort besefmoment van tering inderdaad. Hey. Ook gewoon heel veel dingen die je dan zelf ook doet inderdaad. Of die je herkent van anderen. En wat ik ook wel best wel schrijnend vind je dat jij haalt het beginselprogramma van de PvdA aan.
Mm-hmm.
Verschenen in 1977.
Mm-hmm.
Qua vormgeving echt een absolute aanrader om
dacht
even
wel dat je wat leuk
in te duiken.
Daar schreven ze ook alles nog met een K.
Ja, een precies.
Conclusie.
Maar dat lijkt ook bijna een soort stijlkeuze of zo. Weet je, gewoon die illustraties. Het is echt, ik vond het echt een heerlijk document. Maar alles wat daarin staat, dus hun idealen en hun alles wat ze nastreven en daarin beschrijven,
Ja, want eigenlijk is de PvdA, die zegt dan eigenlijk, zeggen zij gewoon in 77, kapitalisme is seksisme.
Ja.
Zij zeggen van, en dat is ook zo, ze van ons systeem drijft op ongelijke verdeling van zorg en werk. Dus de vrouwen zorgen, de mannen werken en daar moeten we mee stoppen. Mm-hmm. En dat is ook, kijk, ik wilde eigenlijk onderzoeken, hoe komt het dat ik als 32-jarige vrouw in de 21ste eeuw in Amsterdam nog zo, me zo gepusht voel richting een traditioneel leven, mm-hmm, eigenlijk. En dat op het moment dat je dus niet binnen die norm past, heel de samenleving voor je gevoel, veel je omgeving,
in de paniek is,
gaat stijgeren en gaat zeggen van dit kan niet. Dit,
ja, ook een soort anders. Interventie wil
bijna
wil,
wel. Ja. Maar dus inderdaad ook moeders van vriendinnen die dan vragen van heb je eitjes al ingevoerd?
Ja.
En dan denk ik van wat? Sinds wanneer is het normaal om over mijn eitjes te beginnen op een verjaardag?
Een super ongepaste.
Zo weird. Maar goed. Dat is wat ik eigenlijk wilde onderzoeken. En waar je dan op uitkomt is eigenlijk dat het kapitalistische systeem gewoon drijft op die ongelijkheid tussen man en vrouw. In de zin van dat er een verdeling is tussen mannen en vrouwen. Mannen werken buitenshuis voor geld. Vrouwen werken thuis in het huishouden.
Mm-hmm.
En dat is een idee wat een beetje rond het ontstaan van de eerste staten. En vooral ook met de industriële revolutie. Ja. Hè, dat er echt veel arbeiders nodig waren. Moesten ook gewoon veel mensen geboren worden. En daar werden die systemen eigenlijk uit elkaar gehaald. Of nou ja, het werd één systeem bestaande uit twee delen. Waarvan het één.
Doe je dat?
Nou, dus het ene deel is het zorgdeel. En het andere deel is het werkdeel. Ja, ja, ja. En die houden elkaar in stand. Die zijn nodig voor elkaar. Alleen het ene waarderen we wel met geld. En status, et cetera. En het andere niet.
Is er gewoon.
Precies.
Ja, moet gewoon.
En dat is gewoon een fucking efficiënt systeem. Dus het kapitalisme is er heel veel aan gelegen om dat systeem in stand te houden.
Mm-hmm.
Want het werkt gewoon supergoed en het rendeert supergoed en het zorgt voor superveel groei. Maar om dat te doen, moet er een soort idee zijn van dat die status quo logisch is of zo.
Mm-hmm.
Dus vrouwen moeten die ondergeschikte rol blijven accepteren. En hoe gebeurt dat? Nou, dat onderzoek dus ook heel erg in het boek, is dus dat er een soort natuurlijke rol wordt toegekend aan de vrouw. De vrouw is van nature zorgzaam, moederlijk, mm-hmm, wil alleen maar kinderen baren, thuis zijn met de kinderen. Weet je wel wat Thierry Baudet zegt van vrouwen zijn gewoon niet zo geïnteresseerd in werk en die willen gewoon lekker zorgen. En mijn punt is eigenlijk in dat boek van die propaganda eigenlijk, die voel je gewoon de hele tijd. En
weet je wat ik een mooi voorbeeld daarvan vond? Ik weet niet of jij dat als een voorbeeld daarvan, mm-hmm, zou beschouwen. Maar jij schrijft op een gegeven moment dat je te gast bent in een talkshow. En dat is best wel eng, altijd.
Mm-hmm.
En dan zit je dus in de visagie. En dan, terwijl jij in de visagie zit, wat 3 kwartier duurde of zo.
Ja.
En waarin allerlei soort ideeën werden gespuit over hoe jij er beter kon uitzien eigenlijk. Ja. Komt iemand anders die met jou aan die tafel gaat zitten, gewoon naast je zitten, op een, laten we zeggen, een derde van dat jij bezig bent. En die 5 minuten later loopt hij weer weg. En wat voor mij een soort inzicht was van, dat gebeurt, dat wist ik natuurlijk wel, dat veel langer bij een vrouw dan duurt dan bij een man. Terwijl die gast veel ouder is, veel meer rimpels heeft. Hij zou eigenlijk langer in die stoel moeten zitten.
Mm-hmm.
Maar dat dus ook iets doet met hoe jij je voelt als je daar aan tafel schuift. Dus van schijnbaar was het dus nodig dat jij, dat er heel veel werk aan jou moest.
Maar dat is het gewoon juist ook precies door dat idee van vrouwen zijn er om te baren.
Precies.
En om sexy te zijn, zodat ze bevrucht worden.
En dan pas mag jij iets zeggen.
Precies, maar dat moet je dus ook in stand houden. Dus dat, daar gaat het ook veel over. Van vrouwen zijn gewoon, worden veel meer afgerekend op hun uiterlijk. Zijn daardoor veel meer tijd daarin kwijt. Maar inderdaad, heel concreet is dus zo'n voorbeeld van zo'n talkshow. Ik moet daar altijd een uur eerder zijn dan die mannen. Inderdaad, zij komen dan zo'n beetje langs. Krijgen een soort paintbrush over hun gezicht.
Voor het idee.
En dan, en dan zitten ze daar. En dan zit je inderdaad toch met elkaar aan tafel van oké. Aan mij moest eerst een uur worden gesleuteld.
Ja, maar echt gewoon.
Kennelijk niet. Dat schept inderdaad. En dat zijn allemaal van die kleine dingen waar je. En dat is denk ik wat mijn boek doet. Of wat het hoopt te doen. Is dat het zijn ook geen dingen die je misschien niet weet of zo. Maar als je ze een keer onder elkaar zet. Dan zie je hoe systemisch.
Het is gewoon Johan Cruijff. Je gaat het pas zien als je door hebt.
Oh ja.
Toch? En
hij was ook tegen seksisme, denk ik.
Denk ik ook wel, ja. Maar waar ik dus ook een keer aan moest terugdenken, dat is echt zo'n gênant moment in mijn eigen carrière.
Heel veel zin in een gênant moment.
Ik had een meeting. En dat was, ik werkte bij Pfizer. We gingen een platform lanceren waarbij de female gaze centraal stond. Dat heette Broadly.
Ja.
Was best een leuk platform.
Ja, zeker.
En we hadden toen een soort aftrap meeting van, we hadden een editor en we gingen het hebben over de inhoudelijke koers. En dan na die meeting zou het gewoon beginnen, weet je.
Mm-hmm.
En dan, nou, die hele meeting was klaar. We hadden allemaal onderwerpen bedacht. We hadden een soort thema's bedacht. En zo, dat moment dat de meeting klaar is, maar dat niet iedereen nog weg is.
Ja, zo de wegloopmoment.
Ja, dat is toch altijd, wat zeg je dan? Nou, zin in dit project of zo.
Let's go.
Ja, precies. Ja. Dat soort dingen. En toen zei ik dus op een gegeven moment dat ik er ook zin in had. Ja. En dat we dat het gewoon goed was dat we het feminisme weer een beetje sexy gingen maken. En terwijl ik dat zei, dacht ik van, oeh, volgens mij was dit niet een hele handige uitspraak. En toen zei de toenmalige hoofdredacteur Wiegertje Posma van Vice, die zei toen van, dit was eigenlijk de reden dat we hier zaten, weet je. Maar dan zie je dus dat het zo diep zit. Dus dat was ook weer wat ik net zei, dat ik dan terugdenk aan mijn jeugd, opgevoed door een feminist, en dan dat zeggen.
Ja, maar ik denk dus dat dit heel goed is eigenlijk. Als je dit eens realiseert, want ik zeg maar, ik zou dit ook kunnen zeggen, weet je. En dan inderdaad niet doorredeneren van, het is super seksistisch dat vrouwen altijd sexy moeten zijn, et cetera, weet je wel. Dus het is een soort, het zit zo in je hoofd. Ik had laatst ook, toen we hadden die kerstborrel van Podimo.
Mm-hmm.
Ja, nu komt het.
Ja.
En toen waren daar twee mannen, laat ik zeggen, vrienden van de show.
Ja.
waren niet de mannen waar die je nu denkt, het waren andere mannen. Maar die kwamen zo heel erg op mij af. Het was al wat later op de avond. En die zeiden van, wat verdien jij per jaar? Zijn wij gewoon even heel benieuwd naar. Dus ik was zo van, gasten, weet je, come on, wat is het nou voor gesprek? Ja, wij vinden dat gewoon interessant. En toen, ik weet niet waarom, maar toen heb ik toch gezegd.
Ja.
Dat ik afgelopen jaar, of ik had toevallig net
zelf ook een paar drankjes op
van mijn accountant gezien waar de teller nu op stond, zeg maar. En toen bleek ik natuurlijk veel meer te verdienen dan zij. En toen gingen zij
Hoe
nog...
ging dat erin?
Ja, en toen gingen zij nog zo van, oh, vet, weet je wel. Alsof ze dat heel vet vonden, maar je merkte ook wel dat ze het niet zo vet vonden.
Maar deden zij een vergelijkbare rol?
En zij zijn ook 10 jaar ouder dan ik.
Ja.
En het sikke is dus, ergens zou je dan denken van, oh, dan loop je weg. En dan denk je van, oh, vet, ik verdien meer dan zij of zo. Als je er überhaupt nog aan denkt. Maar ik denk dan echt, de dagen daarna verdien ik dat eigenlijk wel.
Oh, ja.
Is het niet eigenlijk raar? Zij zijn ook allebei vader. Zouden zij niet meer moeten verdienen dan ik?
Ja.
En volgens mij, dat is het patriarchaat, volgens mij. Kijk, het punt is, en dat is wat ik zeg, heb geprobeerd van, het gaat niet alleen om één zo'n anekdote, het gaat ook echt om alle anekdotes bij elkaar.
Maar heb je dan niet ook, als je dit schrijft, dat je dan dus de hele tijd dit ziet, zeg maar? Dat het te alomvattend in je leven
is?
Ja,
maar dat is ook, op een gegeven moment moet je, dan wordt het ook te groot.
Kan je dat dan uitschakelen?
Ja, nu merk wel dat ik er nu alweer wat meer uit ben. Maar op een gegeven moment,
de afgelopen dagen heb ik daar moeite mee.
Ja, maar dat is ook goed. Dat is ook wat het boek moet doen.
Ja.
Eigenlijk moet je natuurlijk de hele tijd zien.
Ja.
Maar ja, op een gegeven moment ga je over straat lopen en dan denk je dat alle mannen patriarchaal lopen. Ja. Dat is ook een beetje too much.
Ja, je had het natuurlijk zoals altijd ook wel veel over merken.
Ja.
En hun invloed.
Ja. Jouw favoriet om.
Ja, zeker. In het bijzonder het merk Artipop.
Ja.
Is denk ik het meest genoemde woord in het boek.
Mm-hmm.
Kan je eens vertellen over...
Nou, kijk, ik denk dat Artipop ding, het is ook een soort symbool ding.
Mm-hmm.
Dat was echt bij mij, vanaf mijn 30ste kreeg ik gewoon vet veel reclame voor Artipop.
Ja.
Dat zijn dus die draagzakken voor baby's. En wat ik daar interessant aan vind, en ik koppel dat ook aan moedervloggers en zo, dus aan eigenlijk alle vormen waarop vrouwen op sociale media eigenlijk constant worden geconfronteerd met, je moet baren eigenlijk. Mm-hmm. Ik heb gewoon het idee dat dat zo aanslaat, omdat dat gewoon helemaal past bij het systeem waar we in leven. Mm-hmm. Dus als je gewoon kijkt hoe al die geldstromen zitten en hoe sociale media werken, dan zie je gewoon dat traditionele dingen voor vrouwen slaan aan. Want dat is voorspelbaar, weet je wel, dat idee van vrouwen zijn de keuze, degene die de keuze maken, mm-hmm, binnen de gezinnen. Ik dacht, ja, dat wordt ergens ook in stand gehouden, omdat al die dingen op vrouwen worden getarget. Ja,
het is een soort self-fulfilling prophecy.
Precies. En het ding ook met moedervloggers, denk ik, is dat er is natuurlijk ook wel kritiek op moedervloggers. Maar ja, heel eerlijk, I love them. Ik hou echt heel erg van kijken naar moedervloggers. Dat ging ik ook onderzoeken. Want waarom vind ik dat nou
waarom
zo?
Dan, ja.
En waar ik op uitkom is dat we kunnen wel dat hele idee van emancipatie en iedereen moet werken en vrouwen moeten net zoveel werken als mannen. Maar zorg en werk is gewoon niet gelijk, of zorgtaken zijn gewoon niet gelijk verdeeld tussen mannen en vrouwen. Vrouwen doen gewoon veel meer aan zorg. En de arbeidsmarkt is gewoon veel minder goed ingericht op vrouwen. Heb je allemaal verschillende cijfers van over, nou ja, natuurlijk grensoverschrijdend gedrag, maar ook andere manieren waarop vrouwen gewoon heel onwelkom zijn, eigenlijk op de arbeidsmarkt.
Ja.
Dus dat hele idee van deeltijd werken en mannen en vrouwen allebei op die arbeidsmarkt, dat is gewoon echt heel erg aan het falen. En wat die moedervloggers, moderne vrouwen, soort van aanbieden, is een soort escape. Zo van, je kan ook zo leven. Je hoeft niet al die stress te hebben en ook nog zorg en werk. Weet je wel, gewoon blijf gewoon lekker thuis. Bak gewoon lekker een brood. En dan ben je gewoon helemaal senang met je kids. En voor mijn gevoel zijn die artipopzakken ook een soort van verlengstuk daarvan.
En die artipopzakken, een soort van wat voor mannen de passief inkomen vlogs zijn. Is dat...
Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Ik denk serieus dat dit het is. Dat je inderdaad denkt van, pff, al dat werk. Maar hoe chill zou het zijn om inderdaad in Bali met een crypto-account. Ja, hoe chill zou dit leven zijn? En ik denk dat het gewoon... Kijk, het ding is met die artipop-reclames en zo. Of met die moedervloggers of al die beelden die je ziet. Het is gewoon niet politiek neutraal. Ik denk dat we heel erg doen van, ja, dat is nou eenmaal het algoritme of zo. Weet je, we doen alsof daar helemaal geen... dat helemaal geen effect heeft op de samenleving. Dat je dat constant ziet. Maar dingen die je constant ziet, die bepalen gewoon je gedrag.
Ja, nee, bedoel, zeker.
Dat weet jij ook. Daar is heel de reclame eigenlijk op gebaseerd.
Ja, en je zou dus ook andersom, kun je dus ook dat zien als een manier om dat te doorbreken, toch? Van zeg maar, je kunt dus als marketeer ook een stukje bijdragen aan andere, andersoortige beeldvorming.
Nou, ik ben dus heel benieuwd hoe dat kan. Want ik merk wel, zeg maar, ondanks dat ik geen kinderen heb, merk ik wel dat, denk ik ook, doordat ik steeds maar geconfronteerd word met mijn rol, zeg maar, in het leven. Ik bijvoorbeeld, als ik ga, zodra ik ga samenwonen, word ik veel huishoudelijker.
Ja, 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 ja.
Ga ik in één keer, heet het koken of zo, of zo het huis gezellig maken en daar dan ook weer stress over hebben, weet je wel, als het dan niet zo is.
Ja.
Terwijl ik vraag me af of ik dat zou doen als ik niet constant die beelden zie van de ideale vrouw die dat doet.
Ja. Nee, ik denk dus eigenlijk dat baby, dat domein van de babyspullen, wat economisch gezien heel in, er wordt in korte tijd dan heel veel geld uitgegeven door een gezin.
Mm-hmm.
En de inderdaad de soort hypothese is dat de vrouw dat bepaalt waar dat naartoe gaat en dus wordt ook op het misschien ook een soort van emotionele disbalans die dan gaande is, zeg maar, hormonaal. Daar wordt ook op ingespeeld.
Ja, totaal.
Ook best wel manipulatief.
Ja.
Maar volgens mij zou je vanuit een marketingperspectief eigenlijk ook heel goed op die man kunnen targeten. Alleen dan moet je misschien op een net andere manier hem aanspreken.
Ja.
Je hebt bijvoorbeeld een merk dat heet Nimble. Mm-hmm. Dat is ook een draagzak.
Ja.
Maar die draagzak, wel full disclosure, ik heb van de oprichter zo'n ding gekregen. Maar die draagzak is eigenlijk veel meer op een soort engineering manier ontworpen.
Ik zei al, het is een beetje alsof het bij Patagonia een draagzak.
Ja, precies. En zeg maar, voor mij, die manier hoe daar gecommuniceerd wordt, spreekt mij veel meer aan dan bijvoorbeeld zo'n artipop. Daarvan denk ik van, oh, dit is echt...
Nou ja, maar dat is het ding. Kijk, ik vind dit heel vet. Alleen al om het idee van we maken een draagzak die we targeten op mannen eigenlijk.
Ja.
Want dan maak je niet alleen een product, maar probeer je ook echt systeemverandering te doen. Maar het ding is natuurlijk dat, ja, kijk, ik heb die cijfers niet. Maar ik kan me voorstellen dat, doe die artipops gaan ook al voor 3K of zo.
Zij zijn net nieuw. Dus
precies, ik kan me voorstellen dat artipop veel meer verdient, veel lucratiever is en daardoor gewoon veel meer gedaan krijgt, zeg maar. En dat is het punt. En daarom blijf ik maar steeds terugkomen op dat ding van kapitalisme is seksisme. Eigenlijk zou dus zo'n merk zou veel meer gepromoot moeten worden. Zo'n merk wat zich op mannen richt. Want dat is ook, dat kan ook echt iets veranderen in de samenleving.
Ja.
Maar dat levert niet zoveel geld op. Dus die kunnen niet zoveel ads inkopen op Instagram.
Nee.
Dus
ja,
zien we het minder. Dus het is een vicieuze cirkel waarin die twee, dus kapitalisme en seksisme, elkaar alsmaar in stand houden.
Ja, maar, dus maar ik denk dan altijd van, eigenlijk zouden de markt, zeg maar, als het goed met je merk gaat, dan kun je dus ook permitteren om misschien iets meer op, als Artipop een gezond groeiend bedrijf is, dan zouden ze misschien een iets groter budget kunnen allokeren om zich ook op mannen, of in ieder geval op mannen en vrouwen, ja, te richten.
Kijk, ik denk het punt met deze dingen is, het belangrijkste is denk ik bewustwording. En vooral ook bewustwording van dat, ja, de problemen waar gezinnen tegenaan lopen. De ruzies die jij en Dido hebben. Of de ongemakkelijkheid die ik voel over bepaalde dingen. Dat niet individueel is. Ik denk dat we leven in een super individualistische tijd. Dus die problemen worden ook heel individueel gemaakt. Weet je wel? Het wordt heel, heel erg zo van, jij moet dat dan nu oplossen. En oh, ben jij gestrest door je werk? Doe een mindfulness cursus of zo, weet je wel? Of heb jij stress over je vruchtbaarheid? Vries je eitjes in of zo, weet je? Mm-hmm. Het is allemaal super individueel. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we gewoon zien dat het heel systemisch is. En dat we daarna gaan kijken van, oké, hoe komen we daaruit of zo, weet je wel? Want ja, je gaat het niet in je eentje. Je gaat niet zo'n, zeg maar, oude structuur van ongelijkheid in je eentje oplossen voor jezelf. Dat gaat gewoon niet lukken.
Dat lukt alleen als iedereen meedoet.
Ja,
zeg maar.
Precies.
Dus dat lukt alleen als je moet ook als individu meedoen. Mm-hmm. Maar het lukt alleen als er wetten worden veranderd.
Ja.
Als bedrijven gaan meedoen. Dus dan er moet gewoon zoiets groots. Dat gaat ook tientallen jaren duren natuurlijk.
Ja.
Maar goed, als je terug gaat naar het PvdA-beginsel, 77.
Ja.
Dat is het nu, 24.
Ja.
Dat is 50 jaar later.
En het had echt nu gepubliceerd kunnen worden.
Ja, en je zou toch ook weer, als we teruggaan naar de transitieleer,
ja,
30 jaar. Ja. Het is 50 jaar deze transitie, zeg maar.
Ja, maar wat is er gebeurd in de tussentijd? Het neoliberaal kapitalisme is keihard opgekomen.
Maar goed, misschien, je kunt ook wel bijna stellen dat die transitie ook nooit is begonnen, zeg maar.
Nee, niet
dat
echt.
Was natuurlijk gewoon het pamflet van de PvdA, mm-hmm, en niet van de VVD.
Nee.
Maar ik glij dan wel altijd af van, dit zijn dus, dit speelt in mijn leven, in iedereen's leven, van hoe ga je hier dan als samenleving van afkomen of zo?
Ja.
En jij zegt dan, ik vind het altijd heel knap dat jij dan zegt, nee, maar het gaat nu alleen om de bewustwording.
Nou, ik denk dat dat gewoon de belangrijkste eerste stap is, want ik merk, ik krijg dus best vaak van mannen, grappig genoeg, DM's op Instagram. Die zeggen dan, als ik iets zeg over kapitalisme en seksisme, dan zeggen ze zo, wat is je alternatief?
Mm-hmm.
Dat vind ik, heel eerlijk gezegd, zo'n domme reactie.
Je alternatief op kapitalisme?
Ja. En seksisme, kennelijk.
Mm-hmm.
Van, dus ik moet nu als individu, omdat ik er kritiek op heb, moet ik nu een zeg maar duizenden jaar oud systeem even pareren met mijn eigen model.
Ja.
Want ik weet het toch zo goed. En dat vind ik, kijk, ik denk, we kunnen heel goed nadenken over oplossingen en draagzakken voor mannen en zo. Daar ben ik ook allemaal voor. Maar ik denk dat je daarvoor echt nog niet moet onderschatten hoe belangrijk de stap is dat we eerst met z'n allen echt bewust worden van die ongelijkheid. Dus ook niet denken dat je dat oplost met een afwasrooster of zo.
Maar hoe lang zie je voor je dat dan gaat duren?
30 jaar.
Ja, maar dat
dit, nee, weet ik niet. Maar nu is het,
hoeveel feministische golven moeten er nog zijn? 30, zeg maar?
30. Nou ja, dat weet ik niet. Maar ik denk niet dat we daar al zijn. Ik wil niet zeggen dat we niet ook innovatie en wetgeving en alles. Maar ik denk dat dat ook echt heel belangrijk is. Maar kijk, het is natuurlijk niet alsof we dat in Nederland niet proberen. Hè? We hebben natuurlijk dat deeltijdwerk. Ik bedoel, dat is uiteindelijk uit dat PvdA verhaal voortgekomen. En ik heb 2 jaar geleden ook een documentaire gemaakt over Hedy Dancona, die daar heel, heel belangrijk voor is geweest. En zij zegt nu eigenlijk, ja, dat is gewoon een gefaald project.
Mm-hmm.
Want kijk, zij leeft in de veronderstelling van, als we zorgen dat iedereen kan deeltijd werken, dan dacht ze, oh, dan gaan mannen en vrouwen de zorg gelijk verdelen en dan gaan mannen en vrouwen allebei werken. Allebei part-time. Maar zij zegt ook nu van, wat we gewoon onderschat hadden, zij dachten, we gaan de samenleving veranderen. Maar ze hadden gewoon de samenleving totaal onderschat. Of ja. ze hadden overschat hoe diep die kapitalistische en seksistische ideeën geworteld zitten in de mensen. Dus wat er gebeurde was dat mannen bleven gewoon fulltime werken en vrouwen gingen parttime werken naast hun zorgtaken. Waardoor vrouwen nog steeds, vandaag gewoon nog, veel meer werken dan mannen.
Mm-hmm.
Gewoon in uren. Alleen ze krijgen er veel minder voor betaald. En we vinden ze ook nog een soort van zeikende parttime prinsessen. Dus dat is het lastige van dat soort politieke oplossingen, zeg maar. Zolang het niet helemaal is doorgedrongen hoe de situatie is en hoe ongelijk het is, vraag ik me af.
Ja, maar ik denk dat dit is ook een verschil tussen echt innovatie denken en politiek bedrijven. Want bij dit voorbeeld denk ik van, oké, ja, dat is dan dus mislukt.
Ja.
Verzin dan nog iets.
Iets nieuws. Ja, nee, dat
dan,
is inderdaad.
Ga dan niet na dat ding zeggen, leven, het zeg kan maar, niet.
In de moedervlog realiteit op de as.
Ja, precies, van kom met nog een idee dan.
Dan niks anders.
Ja,
aan,
wat is dat voor verhouding?
Ja.
Dus daarvan denk ik van, je moet 100 van dat soort ideeën proberen. Ja. En je moet van iedere die faalt leren en de volgende beter maken.
Nee, dat denk ik ook. Maar ik denk ook nog steeds echt van het persoonlijke politiek van het begint ook echt bij je thuis en bij jezelf. En daar merk ik wel echt van, nou, ik had echt een heel leuk interview met Vrij Nederland.
Mm-hmm.
Met Tom Gosveld, hele leuke journalist die ik ook al best wel lang ken. En wij zijn even oud. En alleen hij heeft al 2 kinderen.
Ja.
En wat heel leuk was aan dat interview was dat hij was gewoon super eerlijk.
Mm-hmm.
Hij zei gewoon, heeft hij ook allemaal opgeschreven. Dat vond ik echt heel leuk van hem. Want daar dan krijg je echt een tof gesprek, weet je wel.
Ja.
Dus hij beschreef echt van, nou, ik heb dat hele boek gelezen. En dan zit hij met mij te praten. En hebben we het over die ongelijkheid van zorgverdeling. En dan zegt hij, ja, oké, als ik heel eerlijk ben. Ik weet dat mijn vriendin meer doet. En soms vind ik dat ook gewoon best wel chill. Of als we het hebben over bijvoorbeeld toch nog het stigma dat nog ligt op vrouwen die bijvoorbeeld losse seks hebben. Mm-hmm. Dus seks niet zijnde voor voortplanting.
Mm-hmm.
Dan zegt hij ook heel eerlijk van, ja, als ik heel eerlijk ben vind ik dat ook een beetje sletten. En dat vond ik zo goed. Ik vind dat zoveel vetter dan maar doen alsof je het allemaal, weet je wel, alsof je het allemaal niet ziet en alsof je het allemaal niet voelt. Want we voelen het allemaal en we zien het allemaal en vrouwen ook. Dus daarom vond ik het gisteren ook zo leuk. Toen hadden we dus dat idee bedacht voor, of jij had het idee bedacht voor mijn boekenclub.
Mm-hmm.
En mijn hele kleine idee veel groter gemaakt meteen.
Ja.
En toen zei jij zelf daarna, oh, dit is eigenlijk ook een soort voorbeeld van
van structuren.
Ja, dus dat jij meteen veel groter begon te denken.
Ja, dat is gewoon mijn, ik ben geprogrammeerd om daar dan minder barrières in te zien.
Ja, om gewoon lekker groot. Wat maakt het uit? Fuck it, het regelen wel. Ja. Ayol, zien we dan toch wel.
Ja.
Ik denk dan meer van, ja, maar gaat dat dan wel lukken? En komen er dan wel mensen? Zo, weet je.
Ja.
Dat vond ik heel vet, dat jij dat dan toen zelf zei.
Ja. Ja, dus dat ik niet zei van,
op jou.
Ik eindigde niet met van, we moeten het tijdens dat event gewoon even een beetje sexy maken.
Maar we gaan het ook heel sexy maken.
En als je tot nu hebt geluisterd, dan zit je laag in de funnel. En dan kan je net zo goed gewoon het boek gaan kopen, toch?
Ja, en dan heb je ook echt genoeg gesprekstof voor die avond.
Precies. Of voor een avond met je partner. Je kan ook nog met je partner.
Dat is wel, ik hoop wel, dat is echt, zoals bij jou en Dido, dat is echt wat ik ervan hoop.
Dat je een relatiecrisis. Nee.
Dat mensen meteen in therapie moeten. Nee, maar dat mensen samen dit soort gesprekken gaan voeren over. Dat zou ik echt vet vinden. En daarom vind ik het ook echt leuk om dat event te doen. Dat ik denk, dan kunnen we het er echt met z'n allen
maar
over
hebben.
Maar
ik denk dus dat dit boek dat ook echt doet. Omdat het wel lichtvoetig genoeg is om dat te kunnen doen of zo.
Ja. Ik hoop het.
En daarom is dat Instagram-kanaal ook belangrijk. Dat,
wat was het nou ook weer?
Sexy mensen. MFX.
Kan alles zijn.
Die kapitalisme is seksisme lezen. Ad. Sexy mensen die kapitalisme is seksisme lezen.
Ik denk dat dat sowieso een hit wordt.
Ja.
Ja. En ik zou het heel leuk vinden om mensen op die leesclub te zien. Dus
28 maart.
28 maart. Mail je bestelde boek naar kapitalisme is seksisme @gmail.com. En dan gaan we met z'n allen het patriarchaat omverwerpen.
Veel leesplezier.
Tot volgende week.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.